Welkom, lieve luisteraars, bij de Grote Synode Show. Een speciale aflevering van de trouwpodcast Droomsverloper. En ik ben Stijn Vens.
En ik ben Christian van der Heijden. De Grote Synode Show.
Nou, het wordt no business like synode business. De komende 3,5 week is er de Bisschoppensynode in Rome. En om u nou een beetje te helpen dit spektakel te kunnen begrijpen en er ten volle van te kunnen genieten, hebben we een aanpassing gedaan aan onze studio. Ik kijk op een heel groot rad. Op dat rad zijn allerlei belangrijke steekwoorden geschreven die te maken hebben met deze synode. Mijn assistent Christian van der Heijden, die naast mij zit, zal af en toe een slinger aan het rad geven. En dat zal bepalen welk onderwerp wij zullen bespreken. Ja, synode is dus van oorsprong een Grieks woord. Komt van syn, dat is samen. Holos is eigenlijk weg of pad. Dus je zou zeggen samen op weg. En dat samengesteld maakt tot het woord tot een bijeenkomst. Een vergadering eigenlijk.
Ja, maar het heeft toch een dubbele betekenis. Synode kan zowel betekenen een raad, een instituut. Maar het kan ook betekenen een vergadering. Dus je zou kunnen zeggen dat op 4 oktober begint er een synode van de synode. Want we hebben het namelijk over een permanent orgaan in 1965 ingesteld door paus Paulus VI, na het Tweede Vaticaans Concilie. En die luistert naar de naam Bisschoppensynode. Ja. En de Bisschoppensynode is een adviserend orgaan. Dus wanneer de Bisschoppensynode in vergadering bijeen is, dan wordt er nooit iets besloten. Dan wordt er eigenlijk alleen maar nagedacht en geconcludeerd over allerlei kwesties. En de paus gaat aan de hand daarvan iets schrijven en dat zal dan behoren tot het gewone leergezag. Dus een synode, wij maken er een hele show van, maar eigenlijk zal er niets worden besloten.
Nee.
Dus vaak wordt gezegd, ja, ook de leken hebben hierbij stemrecht. Jawel, stemrecht over een bepaalde tekst. En die tekst zal naar de bisschop van Rome gaan. En die besluit wat hij ermee doet. Het is geen concilie. Heel veel mensen denken nu, dit wordt een soort derde Vaticaans concilie. Maar dat is het niet. Nou, ook op particulier niveau, dat wil zeggen op het niveau van de particuliere kerk, kunnen er synodes plaatsvinden. Ja. Bijvoorbeeld een diocesaan. Diocesane synode is een bijeenkomst van uitgekozen priesters en andere christengelovigen, dus ook leken. En die komen bijeen op initiatief van de diocesane bisschop om over actuele problemen te spreken. Maar dat komt maar zeer zelden voor. Maar inderdaad, de bisschop heeft het recht om een dergelijke synode te organiseren. Maar we hebben het hier over de Bisschoppensynode. En het gekke daarvan is dat deze synode eigenlijk al in 2021 is begonnen. Dus ja, het is eigenlijk iets heel vreemds. In de media hebben ze het steeds vaker, en ook het Vaticaan heeft dat inmiddels overgenomen, hebben ze het over de synode over synodaliteit.
Ja.
En dit is een heel proces geweest in verschillende fasen. Paus Franciscus heeft dat dus in oktober 2021 geopend. Daarna begon de diocesane fase. Dus de bisdommen die vroegen aan de gelovigen, wat vinden jullie nu dat er moet gebeuren in de kerk? Er zijn allerlei enquêtes opgezet. Daarna ontstond de tweede fase. Dat was de fase op het niveau van de bisschoppenconferenties. Oftewel het nationale niveau. En dat is uiteindelijk doorgesluist naar weer een nieuwe fase die zich voltrok op het continentale niveau. En de slotfase is het universele niveau en dat gaat dus op 4 oktober beginnen. Maar het zal worden uitgespreid over twee sessies, het najaar van 2023 en het najaar van 2024. En dan spreken we ook officieel over de gewone algemene vergadering. Ik gebruik vaak het woordje assemblée.
Vind ik leuk.
Van de Bisschoppensynode.
Ja. Ja, ik vind assemblée een mooi woord. Het geeft eruit iets chiques aan dit geheel. Ja,
ja. Je hebt eigenlijk drie verschillende assemblées, vergaderingen, bijeenkomsten van de bisschoppensynode. En dat zijn de bijzondere en dat zijn de algemene.
Dat zijn er twee.
Ja, nee, maar assemblées. Binnen die algemene heb je weer twee soorten. Een buitengewone en een gewone. Een buitengewone assemblée wordt georganiseerd op initiatief van de paus als er een zeer actueel thema speelt waar eigenlijk acuut op moet worden gereageerd. En een gewone assemblée, dat gaat eigenlijk over de gewone gang van zaken. Dan wordt er gewoon een thema gekozen dat altijd besproken dient te worden om het leven van de kerk in gang te blijven houden.
Ja, nou, die synode, ik heb er in het verleden al wat sessies meegemaakt. En dat was altijd redelijk voorspelbaar. Ze werden ook wel, zeker onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI, werden ze wel applausmachines voor de pontifex genoemd. Het stond vast, er waren weinig dissidenten. Ik weet nog dat ze een keer in die synodezaal daar in het Vaticaan zat. En dat vlak voor de vergadering zou beginnen. En de paus zat iets te lezen, waarschijnlijk zijn brevier. En toen vroeg ik aan iemand naast mij, wat is de paus aan het lezen? En toen zei diegene, dat is al het eindverslag. Toen moest het boel nog beginnen. Dus dat geeft aan hoe er tegen die synodes werd aangekeken. Je kunt wel zeggen dat deze paus, Franciscus, de hele synode een nieuwe dynamiek heeft gegeven. Zeker bij deze synode, een hele andere voorbereiding. Hij heeft althans het idee gegeven dat heel veel mensen daar inbreng in hebben gehad. En, wat ook zo is, ik heb begrepen dat over alles gesproken mag worden. Alle heikele onderwerpen. Het ligt helemaal open. Ja, je kunt zeggen wat je wil.
Maar het heeft toch wel een eigen thematiek.
Ja, het heeft eigen thematiek. Hè? Dus het gaat over communio, over gemeenschap. Het gaat over missie, hè? De positie van de kerk in de wereld. En het gaat over participatie. Het feit dat we allemaal aan die kerk een plek moeten vinden en er mee moeten doen. En dat het een luisterende kerk moet worden waarin iedereen wat van elkaar kan leren. Dus zeker heeft het een thematiek. Maar die thema's zijn zo breed dat eigenlijk alles er wel onder valt. Je had vroeger het thema synodes over het gezin, of over de catechees, of over de jongeren. Nou, dit gaat eigenlijk over alles.
Ja, maar het heeft als doel om de kerk, naar de wens van Paus Franciscus, synodalig te maken.
Ja.
Maar wat is nou eigenlijk synodaliteit, Stijn?
Synodaliteit is een neologisme, maar wat dat is, weet ik ook niet.
Nee, dat is juist de kwestie. Wat is dat eigenlijk? Daar gaan ze het over hebben.
Ja.
Kijk, synodaliteit in de Oosterse Orthodoxe kerken is bijvoorbeeld dat het hoogste gezag berust niet bij een patriarch of een aartsbisschop of een metropoliet. Nee, dat berust bij een select gezelschap van bisschoppen. Dus de bisschoppen maken deel uit van de kerkelijke hiërarchie. Zij zijn immers de opvolgers van de apostelen. En in vergadering, dus in synodaal verband, zijn zij het hoogste gezag. Dat noemen ze vaak de heilige synode. Dat kennen wij in de katholieke kerk niet. Hoewel het hoogste gezag in de Rooms-Katholieke kerk berust weliswaar bij de paus, maar ook bij het bisschoppencollege. Het bisschoppencollege zijn alle katholieke bisschoppen bij elkaar. Die kunnen hun gezag laten gelden tijdens een zogeheten ecumenisch concilie, bijeengeroepen door een paus en in de eerste eeuwen van het christendom bijeengeroepen door een keizer. Dan worden er echt besluiten genomen. Dus samen de bisschoppen in vereniging met hun collega, de bisschop van Rome, vormen het hoogste gezag van de kerk. Die synodaliteit, ja, dat is nog niet zo goed uitgewerkt, omdat de bisschoppensynode louter adviserend is. Dus deze paus wil misschien wel de katholieke kerk. Dat is zomaar even een iets wat ik vermoed. Misschien meer de katholieke kerk meer laten lijken op de Oosterse orthodoxe kerken.
Ja, nou ja, Daar ga je nu van uit. Ik denk dat, en ik weet bijna zeker, deze pauze is ook iemand van, ja, ik zou maar zeggen, chaos. Vindt het niet erg spanning. Hij wil eigenlijk gewoon dat er wat gebeurt, dat die kerk een beetje opbloeit, dat er discussie komt. Maar waar hij nou precies heen wil, dat weet hij zelf misschien ook niet.
Nee, maar het gaat niet zozeer over wat hij wil.
Ja, maar hij wil in ieder geval, dat daarover gepraat wordt. En hij kijkt toe.
Ja, en wat hij eigenlijk probeert te doen is de kerk de nodige faciliteiten te geven, zodat de Heilige Geest eindelijk eens zijn werk kan doen.
Ja.
Nou, want dat is volgens de paus de protagonista, oftewel de hoofdrolspeler.
Protagonista.
Maar hoe weet je nu dat de Geest aan het werk is?
Ja, dat heb ik gevraagd al een paar maanden geleden, toen was ik in Rome, aan Nathalie Beccar. Dat is de ondersecretaris van het secretariaat van de synode, Franse religieuze. Ik zei, hoe weet je nou dat wat je hoort daar, dat de Heilige Geest is? Nou, dat heeft ze gezegd. Alles wat verdeeldheid zaait en angst, dat is niet de Heilige Geest. Maar alles wat verbindt en harmonie schept, dat is de Heilige Geest. En ze zegt ook, ja, het is ook weer geen hogere wiskunde. Je moet er een beetje, zo gebruikt het Engels woord arty, dus kunstzinnig mee omgaan. Nou,
dat zei ze.
Dus dat is de hoofdrolspeler van die synode is de Heilige Geest. Maar daar begint de verwarring pas echt mee, denk ik dan. Nou, wat dat dan precies is, zo'n synodale katholieke kerk, dat hangt af van de geestelijke luistervaardigheid van de synodedeelnemers. Wat de geest ingeeft moet wel worden verstaan. De juiste interpretatie van het slotdocument en de uitwerking ervan kan een leerproces van vele jaren worden, las ik op mijn favoriete website Caro Katholiek. Goed stuk.
Ja, dat heb ik geschreven.
Oh.
Ja, en ik zeg het dan ook nog bij, een werk van lange adem.
Oh ja, werk van lange adem, want een van de hoe zeg je dat, verschijningsvormen waarbinnen zich de Heilige Geest manifesteert, is adem.
Ja, geest betekent adem, hè? Ja. Pneuma in het Grieks.
Oh, nou, samen met je ballonnen dus.
Weet je wat we doen, Stijn? We gaan beginnen met de tombola. Ja.
Nou, vakbroeder, geef hem maar eens een lekkere slinger aan.
Oké, daar komt hij. Ja, ja, ja. Nog even wachten. Hij valt op Hogenboom.
Oeh, daar heb ik me voorbereid. Heel goed. Ja, Hogenboom, dat is Theodorus Cornelis Maria, roepnaam Ted Hogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Geboren op 27 augustus 1960. En hij is de afgevaardigde namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, dus ook namens ons, hè, wij zijn ook Nederlandse katholieken, bij die synode in Rome.
En waarom hebben ze nu juist hem gekozen?
Nou, dat kunnen we eigenlijk beter zelf even laten zeggen.
En ze hebben mij gekozen, wat ik zie als een blijk van vertrouwen, van waardering. Ik ben sinds 13,5 jaar lid van de Bisschoppenconferentie. En ik was ook natuurlijk betrokken bij de leiding, de organisatie van de synode in ons bisdom. En dat heeft wellicht allemaal meegespeeld.
Maar waren er meerdere kandidaten? Hoe moet ik dat voorstellen? Gaat er wordt gestemd?
Daar is een speciaal protocol voor.
Ja.
Van de stemming. En dat, is, ja. Dat hebben we precies zo uitgevoerd. En daar ben ik uitgekomen. Ja. Dus dat is het.
Want had ik ook voor de hand gelegen om de voorzitter van de bisschoppenconferentie te sturen? Of de kardinaal?
Ja, maar uiteindelijk ben ik gekozen. En ik ben bisschop. Ja. Met de andere bisschoppen. Ja. In collegialiteit. Dus ik heb op geen enkele manier de indruk dat men heeft gedacht van, nou, het is niet zo belangrijk, we sturen maar een hulpbisschop. Ik ben volledig bisschop in de conferentie. Ik neem daaraan deel. En ik moet ook zeggen, ik heb ook niet gesolliciteerd. Ik was een van degenen die gekozen konden worden. Ja. En ik vind het een teken van vertrouwen. En gaandeweg krijg ik er ook wel zin in. Ja. Misschien mag ik er ook bij zeggen, deze maand is het precies 25 jaar geleden dat ik naar Rome ging om daar te studeren.
Oh.
En daar heb ik de wereldkerk leren kennen.
Ja, hij zegt dus eigenlijk van, ze hebben op mij gestemd. Hij ziet het als een blijk van waardering. En het feit dat ze een hulpbisschop sturen, dat kan misschien vreemd lijken. Dat is niet dat de bisschoppen denken, nou, het stelt niks voor, dus sturen we Hogeboom maar. En het past ook wel een beetje in het beleid van deze paus, die eigenlijk het onderscheid tussen aartsbisschop, bisschop en hulpbisschop ook een beetje vager heeft gemaakt, als je ook kijkt naar de kardinaalscreaties.
Ja, wat ik wel raar vind is, de bisschoppenconferenties vaardigen iemand af. En zo heeft de Belgische bisschoppenconferentie ook een hulpbisschop afgevaardigd. Maar de paus die kan ook zelf bisschoppen benoemen. Als volledig deelnemer aan die synode. En één daarvan is emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Jozef de Kezel. En wie hij niet heeft benoemd is kardinaal Eik.
Ja, naar de reden daarvoor kunnen wij alleen maar gissen. Het ligt voor de hand om te denken dat kardinaal de Kezel iets dichter bij deze paus staat als het gaat om zijn denkbeelden over de kerk dan kardinaal Eik.
Ja, maar hij zal toch niet alleen zijn vriendjes benoemen?
Nee, want hij heeft bijvoorbeeld ook, volgens mij, kardinaal Muller, de emeritus prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, uitgenodigd. Nou, bepaald niet een vriend van deze paus.
Nee.
Dus hij heeft...
Maar
kijk, er komen ook een aantal, de Amerikaanse bisschoppen hebben een aantal mensen afgevaardigd die je als traditioneel of conservatief zou kunnen kenmerken. En wat heeft de paus gedaan? Die heeft nog wel een paar meer progressieve kardinalen en bisschoppen uitgenodigd. Dus hij zorgt wel voor een evenwicht. Maar ja, het is duidelijk, de Belgen komen met 6 mensen en wij met 2. Het is dus 6-2 voor België.
Trouwens, dat moeten we er nog even bij zeggen voordat we teruggaan naar Hogeboom. Het nieuwe van deze synode is dat er ook leken aan deelnemen.
Ja.
Nou namen er al langer leken deel, namelijk zusters zijn ook leken. Hè?
Ja, en broeders ook.
En broeders ook. Dus wat is een leek eigenlijk? Een leek is een gedoopte gelovige die geen bisschop, priester of diaken is.
Nee, dus een gelovige die geen sacramentele wijding heeft ontvangen. En kijk, en dat is een beetje verwarrend, want in het gewone spraakgebruik is een leek iemand die van een bepaald onderwerp weinig of geen verstand heeft. Het is een beetje een onaardig woord, vind ik, eigenlijk.
Ja, maar dat is niet de schuld van de kerk.
Okay.
Want de kerk die was met dit woord eerder dan wat er later in de wereld van is gemaakt. Ja. Maar het leek, laikos, is het bijvoeglijk naamwoord dat hoort bij het Griekse zelfstandig naamwoord laos. En dat betekent volk. Dus een leek is eigenlijk een lid van het volk. En binnen dat volk heb je ook clerici. En clerici, dat de letterlijke betekenis daarvan, hè, van het Griekse woord kleros, ja, is eigenlijk erfgenamen. He, dat zie je trouwens ook in het boeddhisme. Daar heb je ook leken en monniken. Dus zo vreemd is dat niet. Het is zeker niet denigrerend bedoeld.
Nee. Nou,
trouwens, nog even één ding.
Even een Hogeboom.
Ja, maar wacht even. Je had het net ook over diaken. Ja. He, heel gek. Er zijn maar 2 diakens. Permanent diakens die aan deze synode deelnemen. Onder wie ook een Vlaming.
Ja, leg nog even uit wat een diaken is voor onze protestantse en ketterse luisteraars.
Iedere bisschop en iedere priester heeft ook de diakenwijding ontvangen. Maar het Tweede Vaticaans Concilie heeft het permanent diaconaat ingesteld. Ook gehuwde mannen kunnen diaken worden gewijd. En je zou zeggen dat permanent diaconaat, ja, dat is zoiets belangrijk. De diakens, die maken deel uit van de oerkerk, hè? Denk maar aan Sint-Stefanus. En je zou zeggen dat permanente diaconaat, dat zet de kerk in de wereld. Hè? Want de diaken heeft als taak om vooral diaconie te bedrijven. Hè? Diaconie wil zeggen armenzorg. Het zijn ook de beheerders van het geld vaak. Hè? Dus de brugfunctie tussen de bisschoppen en de wereld, dus de diaken. En er zijn er maar 2 van.
Ja, dat is heel raar. Maar als jij het goed vindt, ga ik toch even terug naar Ted Hogeboom. Er was onlangs een persontmoeting georganiseerd in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Mariebaan te Utrecht. En nou, daar heeft onze afgevaard, hè, we gaan een beetje die stemming een beetje creëren. Onze afgevaard, onze Ted Hogeboom, die legde eruit dat hij er zin in had. Dat hij echt er vol voor ging, dat hij ook belangrijke afspraken ervoor had afgezet. Toen ontstond er nog een beetje rumoer, want er was kort daarvoor een zogenaamd synodecafé geweest. Georganiseerd onder meer door de Conferentie Nederlandse Religieuzen. En daar had iemand van de Conferentie Nederlandse Religieuzen gezegd dat ja, de bisschoppen moesten nog een beetje ontdooien. He, daarmee implicerend dat die bisschoppen niet zo warm liepen voor die synode en voor dat synodaal proces. Nou, dat was toch niet fijn aangekomen. Dus inmiddels had de KNR zijn excuses aangeboden en Hogeboom zei met nadruk, we hebben ons als Nederlandse bisschoppen meteen achter dat synodaal proces geschaard. Ik heb er zin in, dus we gaan het zien. Christian, geef nog eens zo'n lekkere slinger.
Ja, even wachten. Hij valt bij.
Parlement? Parlement. Ja. Kijk, het is namelijk een veelgebruikt woord in verband met deze synode, maar dan in de zin dat we het vooral niet moeten zien als een parlement. En de man die die opmerking het vaakst gemaakt heeft, die kennen we allemaal, want dat is de paus. He, die laat niet na te benadrukken dat dit een spirituele gebeurtenis is. Dat daar niet wil dat inderdaad wereldse mogendheden, leest de pers, daarmee met die synode ervan doorgaan. En dat het niet moeten zien dat als een parlement. Dus dat er met stemmen meerderheden wordt gemerkt. Met minderheden van stemmen. En dat het dus niet zo is dat de komende weken de priesterwijding voor vrouwen in stemming wordt gebracht. Het is de synode is een adviserend orgaan. Is een spirituele gebeurtenis. En is geen, het moet niet vergeleken worden met parlementen uit de westerse democratieën zoals de Nederlandse.
Nee, dus uit voorzorg dat journalisten die dit gaan verslaan te veel eigenlijk een politieke bril opzetten en vanuit dat politicologisch perspectief deze kerkvergadering ook in het nieuws gaan brengen. Ja. Dat wil hij dus vermijden. En het is ook zeker geen televisieshow. Laten we even luisteren naar wat de paus daar zelf over zei in het vliegtuig terug uit Mongolië.
C'è una cosa che noi dobbiamo custodire, il clima sinodale. Questo non è un programma televisivo dove si parla di tutto, no. C'è un momento religioso. C'è un momento di intercambio religioso. Pensa che nelle intervenzioni sinodali partano 3-4 minuti ognuno, 3, e poi sono 3 o 4 minuti in silenzio per la preghiera, poi 3 e la preghiera. Senza questo spirito di preghiera non c'è sinodalità, è politica, c'è parlamentarismo.
Nou, Stijn, daar gaat hij weer. Rad van avontuur. Oké.
We komen uit bij Wijlens.
Wijlens. Dan heb jij het over Mirjam Wijlens.
Daar heb ik het over, jazeker.
Mirjam Wijlens, wie is dat?
Nou, Mirjam Wijlens is geboren in 1962. Ging naar het Katholiek Carmel Lyceum in Oldenzaal. Studeerde theologie en kerkelijk recht in Nijmegen, Ottawa en Münster. En sinds 2005 is zij hoogleraar kerkelijk recht aan de Theologische Faculteit van Erfurt.
In Duitsland?
In Duitsland.
En wat heeft ze met de synode te maken?
Nou, wat ze met de synode te maken heeft, is dat zij in 2021 door de paus is benoemd als adviseur van de synode van bisschoppen. En ze werd ook lid van de stuurgroep voor de synode over synodaliteit die nu loopt eigenlijk.
De paus heeft een heel grote groep mensen benoemd die deelnemen aan deze synode-assemblée, maar geen stemrecht hebben. Dat betekent dat zij niet mogen stemmen over het al dan niet publiceren van alinea's van het te verwachten slotdocument. Overigens, over dat slotdocument, dat kunnen we pas verwachten eind oktober 2024. Dus al die groep die van mensen die niet mogen stemmen, daar behoren bij de spirituele assistenten, omdat er ook heel veel wordt gebeden. Ook liturgisch is er ook een ceremoniemeester. En dan heb je een heel grote groep bestaande uit tientallen experts en facilitatoren. Dat zijn denk ik technici of zo, ja, hè? Weet ik het veel. Mirjam Wijlens, professoressa, zoals zo mooi staat, is dus ook van de partij in die groep. En zij is dus eigenlijk, ja, naast Ted Hoogenboom, de tweede Nederlander die daar rondloopt. En als ik zeg daar rondloopt, waar is daar eigenlijk?
Christian, eerst een slinger aan het rad. Kom.
Synodezaal.
Ja, nou die kennen wij allebei, die synodezaal. Die is in het Vaticaan, eigenlijk boven, als ik het goed zeg, boven de grote Aula Paulo VI, de grote audiëntiezaal. Je moet dan een trapje op naar boven. Er is een soort, ja, moet ik dat zeggen, komvormige zaal, waar dan de bijeenkomsten van de bisschoppelijke synode altijd werden gehouden. De plenaire bijeenkomsten voor een soort lange tafel met natuurlijk de paus, de relator, de secretaris, allemaal.
Ja, dat ziet eruit als een collegezaal eigenlijk.
Ja, ja, dat is goed gezegd. Een collegezaal. Nou, dan onderin zaten de kardinalen, dan de bisschoppen, de hulpbisschop. En dan de broeders, de zusters en de waarnemers, die zaten allemaal bovenin. Dus dat was hiërarchisch verdeeld. Nou, wat vertelde Nathalie Bekkamer nu? Ik was er een aantal weken geleden bij haar. Dat de setting van de komende synode ook compleet anders zal zijn. De plenaire zittingen worden niet gehouden in de synodezaal, maar in de Aula Paulo VI. Dus in een grote audiëntiezaal.
Je bedoelt de Paulus de VI audiëntiezaal.
Ja, maar ik spreek graag Italiaans. Spreek jij
het ook? Ja, oké.
In de grote audiëntiezaal, hè, die waar misschien luisteraars van ons ook wel geweest zijn. Nou, die stoelen gaan eruit, denk ik. En dan komen tafels te staan, ronde tafels. En aan elke tafel zit, wij spreken, een kardinaal, een bisschop, een broeder, een zuster, een lekenvrouw, een lekenman. Dat wil zeggen, de boel wordt volledig gemixt. Dus dit is ook weer zoiets wat compleet anders is dan bij andere synodes.
Ook om een beetje het klerikalisme tegen te gaan?
Ja, dat ziet deze paus als een groot kwaad. Daar heeft hij het ook al heel vaak over. Nou, we weten natuurlijk niet wat er uit deze synode gaat komen. Maar het is allemaal wat gemoedelijker. Wat meer down to earth. Met de voeten op de grond en iedereen door elkaar heen. Christian, kan je nog een keer lekker zo'n slinger geven?
Wil je het zelf misschien proberen?
Mag dat?
Jij wel.
Nou, daar ga ik hoor. Moet ik even een stukje lopen? Ja! Woord. Ah, dat vind ik fijn. De gewone Nederlandse katholiek.
De gewone Nederlandse katholiek. Ja, inderdaad, de vraag is, wat heeft die hier allemaal mee te maken?
Ja, dat is een goede vraag. Er zijn misschien katholieken, er zijn zeker katholieken, die hebben meegedaan aan wat dan dat synodaal proces werd genoemd. Die zagen een oproep van hun parochie of van hun bisdom dat ze hun verlangens en wensen over hun kerk op tafel mochten komen leggen. Misschien hebben ze eraan meegedaan, maar dat is denk ik maar een beperkte groep geweest. De grote massa van de Nederlandse katholiek heeft ook andere dingen aan het hoofd. Bijvoorbeeld, wie schenkt er zondag koffie? Zijn er überhaupt wel voldoende vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap? En blijft mijn kerk open? Nou, de vraag is natuurlijk wat die katholieken aan deze synode zullen gaan hebben. Nou, ik heb voor een prachtartikel in Trouw gesproken met kerkhistoricus Peter Nissen. En die had wel een goed antwoord. Die zei, ja, ook al staat je kerk op sluiten, misschien dat je dan toch in dat gebeuren in Rome iets vindt van een zekere hoop. Dat er toch iets van verandering op komst is. Dat er vernieuwing mogelijk is. En dat, ondanks het feit dat jouw kerk gaat sluiten, het verhaal toch doorgaat. Maar Nissen waagde ook voor al te grote verwachtingen. Hè? Je ziet dat heel veel mensen op dit moment aan verwachtingenmanagement doen. Van, nou ja, na oktober wordt alles anders in de katholieke kerk. Voor homoseksuelen, voor gescheidenen en voor de vrouw. Nee, de dingen gaan langzaam. Het enige wat je zal zien en wat Nissen dan constateert, is dat er dingen bewegen. En voor de rest is er geduld nodig. Maar ja, dat is ook een christelijke deugd, toch? Geduld?
Zeker. Nou, dat is het eigenlijk, hè?
Ik zou bijna zeggen.
Of zullen we er nog één draai aan geven?
Ja. Mag ik?
Doe maar.
Ja, wacht even. Moet ik even lopen, hè?
Kom maar. Ja.
Christian, ja? Hij zit vast.
Nee.
Wat moet ik doen?
Wacht maar. Ja, kom maar. Draai maar. Ja.
Daar gaat hij.
Ja, en even wachten. Ja, en wat komt eruit?
Oppositie.
Oppositie. Ja, nou ja. Zoals we al gezegd hebben, de paus heeft niet alleen zijn vriendjes benoemd. Dus nogmaals, de bisschoppenconferenties hebben zo hun eigen mannetje naar Rome gestuurd. Maar de paus stuurt ook zijn eigen afgevaardigden. Maar niet alleen degene die het al met hem eens zijn, ook degene die de moed hebben gehad om hem tegen te spreken. En dat kan de paus eigenlijk wel waarderen, want hij zegt van, als je alleen maar ja-knikkers hebt, dan kom je ook niet ver. Hè? Dus deze paus denkt eigenlijk ook een beetje dialectisch. Dat betekent dat je ook een zekere oppositie moet hebben om tot de waarheid te komen. Maar er zijn nu al kardinalen geweest die ernstige twijfels hebben geuit richting paus Franciscus. En die hebben 5 formele vragen, de zogeheten dubia, geformuleerd richting de paus en het dicasterie van de geloofsleer. Nou mensen, ja, dat gaat eigenlijk over kan de kerk eigenlijk wel de leer veranderen en over homoseksualiteit. Het is een beetje een achterhoede gevecht van aarts-conservatieve kardinalen. Op zich best wel interessant, maar ik stel voor om die dubia hier niet te bespreken. Want, ach, we zijn nog niet eens begonnen met die synode. Wat er allemaal precies uitkomt, dat weten we niet. Ik stel voor om het niet te negeren, we hebben het besproken, maar om er niet dieper op in te gaan.
Nee. Laten we dan ook maar eindigen met een mooi stuk muziek. Een hart onder de riem voor al deze synodevaders. Oh nee, dat kan ik niet zeggen, want het zijn nu synodevaders en synodemoeders. En ik zou eigenlijk tegen alle mensen ter linkerzijde en aan de mensen ter rechterzijde willen zeggen: wees niet bang, vrees niet en laat het allemaal over je heen komen en wees synodaal.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.